zijn vandaag de laatste alweer op de laatste dag van dit jaar. Oudjaarsavond met Zaagmans in de avond. Nou, wie had het uitgedacht? Vandaag speciale uitzending met Hessel de Wallen. En hij is auteur van het boek Eerherstel van Esmee van Eigen. Speciale uitzending. En we hebben natuurlijk Robert Postma.
NH Gooi.
De stem van het Gooi.
NH Gooi. Bomen stromende regen. De trams, de gezichten, de te drukke wegen. De te smalle straten en mijn steeds trager denkende hoofd. En die blik in je ogen die het niet meer gelooft. Als ik morgen bij je weg zou zijn. Zonder afscheid, zonder dood, zou je mij dan nog herinneren, zoals ik hoop dat je dat doet. Als ik morgen in de auto stap en gewoon opnieuw begin, zou je mij dan nog herinneren, zou je mij dan nog herinneren. Laat ik bij je achter. En die geur van pas gewassen haren laat ik hangen in je huid. Zou je ze bewaren dagenlang, zou je stil blijven staan en precies hetzelfde doen als je met mij had gedaan. Als ik morgen bij je weg zou zijn. Als ik morgen in de auto stap en gewoon opnieuw begin, zou je mij dan nog herinneren? Zou je mij dan nog herinneren? Niks ongeluk, alles is zo.
Tegenover de schrijver van het boek Verzetsvrouw Esmee van Eigen. Van een kort leven en een lange weg naar Eerherstel. En schrijver is Hessel de Wallen. En die is aangeschoven in de studio. Wie is Hessel de Wallen eigenlijk?
Hessel de Wallen die is 67. Die heeft inmiddels een aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Een stuk of vier. En het laatste daarvan was het boek wat jij zojuist noemde.
Ja.
En dat is op 11 april van dit jaar verschenen.
Ja, dat is wat je doet, maar wie ben je?
Wie ben ik? Ik ben jarenlang werkzaam geweest als kleine zelfstandige. En ik heb me grotendeels bezig gehouden met databases en database-analyse. Dus dat is mijn werk geweest. Daar heb ik mijn geld mee verdiend. Maar ja. Daar ben ik inmiddels goed deels mee gestopt.
Ja, en nu heb je een hobby en dat bestaat uit data-analyse. Alleen
ja,
op een ander vlak.
Ja, het is een vergelijkbaar onderzoek. Ik vind het ook altijd wel grappig dat mijn uitgever zegt dat hij niemand kent van zijn schrijvers die zo gestructureerd werkt. Ik ben gewend om dingen heel erg in schema's in te delen en in data in te delen, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus dat komt van pas. En ook, dus, ja, dat maakt je dus ook een goede onderzoeker.
Dan ben je van de lijstjes, maar dan moet er ook nog tekst omheen. En hoe doe je dat?
Nou, ik heb ook een talenopleiding gevolgd. Ik heb ooit Scandinavische talen en Fries gestudeerd. En ik kan ook redelijk goed uit de weg met taal.
Dat betekent dat je ook gewoon in het Fries kan schrijven?
Ik kan ook in het Fries schrijven.
Ja, want waar kom je vandaan eigenlijk?
Nee, ik ben in Dokkum geboren in 1958. En daar heb ik tot mijn 18e gewoond. Toen ben ik in Groningen gaan studeren.
Ja, en waarvoor die interesse juist voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk?
Nou, dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. In 1944 is er een overval gepleegd op de Leeuwarden gevangenis. Er zijn 51 mensen bevrijd. En de leiding daarvan was in handen van Pieter Oberman. En dat was een Dokkummer. Dat was een beetje mijn jeugdheld, om het zo maar te zeggen. Hij is overleden toen ik zelf 14 was. Maar goed, de naam viel natuurlijk regelmatig.
Je leed aan een Superman-syndroom.
Ja, zoiets. Ja, noem het zomaar. Het is later natuurlijk mooi tegengevallen. Maar goed, maar dat is, zo werkte het wel. Dat is wel iemand, dat was een soort voorbeeld.
Ja.
Ja.
Ja, en later heb je een onderzoek gedaan en een boek daarover geschreven?
Ik heb toen een biografie over hem geschreven. En het is, ja. Dat heeft ook wel iets ontnuchterends, het schrijven van zijn boek. Want dat brengt iemand tot zijn ware proporties terug, bij wijze van spreken.
Ja, maar dan verwoord je held tot een gewoon mens.
Ja, sterker nog, in zekere zin ook getraumatiseerd door alles wat er in zijn oorlog gebeurd is. Ja, dat weet je natuurlijk eigenlijk wel. Of tenminste, dat had je wel kunnen weten, maar... Het wordt pas duidelijk als je er echt onderzoek naar doet.
Ja, het heeft iets destructiefs, hè? Als je bezig bent om je eigen helden naar beneden te schrijven.
Ja, dat klopt ook wel. Maar tegelijkertijd past het ook wel bij mijn werk, hè? De data-analyse. Want data-analyse is in feite destructief.
Ja.
In zekere zin. Ik bedoel, mensen hebben allemaal wilde voorstellingen over, strenge winters of warme zomers. En als je dat gaat analyseren, dan blijkt het allemaal net iets anders te zitten.
Ja, dan blijkt dat je veel te veel zonnebrand hebt.
Nee, ik wou maar zeggen. Nee, maar dat is wel het kenmerk, denk ik. Van in feite, ja, je brengt de zaak terug tot zijn kern.
Ja.
Ik zeg ook wel eens grappig uiteindelijk blijken ook allerlei celebrities, beroemdheden, ook maar 24 uur in hun dag te hebben. Waar ze dan ook nog een groot deel, net als ieder ander, van moeten slapen en eten.
Ja, het is eigenlijk het ontsminken van mooie beelden die je hebt. Maar dan kom je bij Esmee van Ege uit. Hoe kom je daar nou bij?
Nou, dat ging natuurlijk via. Want ik heb eerst twee boeken geschreven over het Friese verzet. De mannen, zal ik maar zeggen. En daar noemde in beide boeken haar naam op. Ook een wel een beetje negatieve zin. Ze zouden de zaak verraden hebben, dan weet ik het allemaal niet. En door die boeken kwam ik ook op het idee om vrouwen eens wat nader onder de loep te nemen. Hey, hoe zat het nu echt met hun rol in de oorlog? Nou ja, dat bleek al een hele andere te zijn dan altijd gezegd werd.
Dan denkt iedereen aan Hanni Schaft?
Iedereen denkt aan Hanni Schaft en die mensen liquideerden en dat soort dingen. Maar goed, ik kwam ook andere vrouwen tegen. Zoals een Mia Koeling, de nicht van Piet Meerburg uit de Joodse Raad in die serie. En dat bleek een tamelijk heldhaftige vrouw te zijn die het presterende dominee van de trap te gooien toen die het haar moeilijk maakte. Nou ja, en dat vond ik wel een sympathieke vrouw, moet ik eerlijk zeggen. En zo had ik meer dames. En het was leuk om daarover te schrijven. En in dat rijtje hoorde Esmee ook. Dat was iemand die zich ook als vrouw de kaas niet van het brood liet eten.
Ja.
En dat soort figuren intrigeerden mij ook altijd wel.
Ja, de ene held schrijf je naar beneden en de andere creëer je.
Dat was inderdaad de andere kant van de medaille. De vrouwen schreef je omhoog. En die mannen bleken minder waard en de vrouwen meer waard.
Ja,
dat is ook wel een beetje zo. Dat is,
ja, ja.
Je moet altijd oppassen om daar grappen over te maken. Want ik heb ook wel eens gezegd tijdens een lezing over mensen die bij zo'n knokploeg gewapend verzet zaten. Dat die grotendeels een groot deel van de tijd in de hooiberg lagen te wachten dat er weer eens actie was. En dat de vrouwen het in feite veel drukker hadden, die veel meer te doen hadden. Nou, dan werden mensen wel eens wat gepikeerd. Heeft ze, ja, die mensen hadden wel een leven geriskeerd. Ja, ik zeg, dat ontken ik ook niet, maar wel in de Hooiberg.
Ja, 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 ja. Ja, precies, precies. Esme van Egen, laten we er even in de tijd plaatsen. Of misschien een beetje eerst kijken van uit wat voor nest komt zij voort? Wat waren de omstandigheden waaronder ze geboren is? Vertel eens wat over.
Nou, zij werd geboren in 1918 in Amsterdam. En ze was een dochter van een Van Lennep, dat was haar moeder. En een Van Egen, dus de bankiersfamilie. En die Van Lennep, dat was een adellijke familie. Haar moeder was een jonkvrouw en haar vader die kwam uit die rijke bankiersfamilie. Een hoop centen, allebei de kanten. En ja, dus wat dat betreft werd ze wel met een zilveren lepel in de mond geboren, om het zo maar te zeggen.
Ja, wat waren de wat was de merite, zeg maar, binnen de adel toenertijd? Praten we over
1918. 18. Nou ja, het was nog steeds wel de tijd dat opvoeding eigenlijk ook niet gedaan werd door de ouders zelf. Die hadden wel wat beters te doen, bij wijze van spreken. Maar het waren vaak gouvernantes die dat deden. Dus zij werd ook opgevoed door een Zwitserse gouvernante. Die haar dus ook Frans moest leren en dat soort dingen meer.
Ja, ja.
Dus het is een ander woord van. En dat zie je ook wel bij andere mensen die over die adel hebben geschreven. Of over hogere kringen hebben geschreven. Het was vaak tamelijk liefdeloos. Ja, die meneer heette Bos van Rosenthal. Die zei van, god, je moeder, dat was iemand die lekker rook. En die soms een hand mocht geven. En ja, dat klinkt heel bizar, maar dat was wel de omstandigheid. Ja. Zelf werden ze opgevoed door een gouvernante.
Ja. Hoe kregen ze dan toch de maatschappelijke waarde mee?
Nou ja, daar had je natuurlijk ook de gouvernante voor. Je werd natuurlijk wel met een heel duidelijk besef grootgebracht. Er waren wel hele duidelijke regels.
Ja. Maar zo'n gouvernante die wordt aangesteld door de baron Jonker. Door de adel aangesteld.
Ja, ja.
Maar dat betekende dat zo'n gouvernante een hele cruciale rol in de sociale verhoudingen ook binnen de gezinssituatie vervulde.
Ja, ja, dat klopt ook.
En dat liep die ook wel eens uit de hand volgens mij. Hè?
Dat zou best kunnen. In dit geval zou ik het, van het geval van Esme zou ik het verder niet weten. En er is bij in ieder geval niet in haar kindertijd iets uit de hand gelopen. Maar zo is ze wel groot geworden.
Ja. De adel die trouwde met elkaar, die zocht elkaar ook op.
Ja.
Het was ook eigenlijk gebruikelijk dat je binnen je eigen milieu huwde. Maar als er vreemd gegaan moest worden, dan moest je dat niet binnen je eigen milieu doen. Hè?
Nee, precies. Dat heb je goed gelezen. Dat werd ook een keer gezegd van, god, als adellijk. En dan ging het over de mannen natuurlijk. En de vrouwen moesten dat helemaal niet doen. Maar als je als mannen vreemd wilde gaan, dan moest dat bij wijze van spreken met de huishoudster, dan weet ik veel wie. Maar die kon je afkopen.
Ja, ja.
En dat is, als je dat in je eigen milieu deed, dan had je een probleem.
Ja, want? Wat was dan het probleem?
Nou ja, dan kwam je in opspraak. Dus dat is, in feite is dat dus met Esme's moeder wel een beetje gebeurd. Want die kreeg op een gegeven moment, nadat haar ze gescheiden was, kreeg ze een relatie met baron Alfred van Schimmelpenninck van Drooien. En die man was burgemeester. En die ging vervolgens scheiden van zijn vrouw. Maar dat moet er veel ophef. Er is niks over terug te vinden, maar dat moet in die kringen voor ophef hebben gezorgd.
Ja,
nou, dat hoorde niet zo.
Op die situaties komen we straks nog even terug. We waren bij Esme gebleven, onder welke omstandigheden ze geboren werd.
Ja.
Was het een warm gezin?
Nou, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ik had al geschetst, het was natuurlijk een beetje treffend of je een warme gouvernante had. Maar kijk, haar ouders zijn gescheiden toen ze 8 was. Haar moeder heeft later allerlei kwalijke dingen over haar vader gezegd, waarvan het de vraag is of het waar is. Maar toen zij 8 was, vertrok haar vader ook gelijk naar Amerika. Dus die heeft ze hoogstwaarschijnlijk nooit meer teruggezien.
Nee, die was er helemaal klaar mee.
Die was er klaar mee. Die ging in Amerika werken en zijn leven voortzetten.
Ja.
Hertrouwde daar. En die heeft zijn dochter en zijn zoon nooit meer teruggezien.
Nee, want Esme had nog een broer.
Ja.
Dave.
Ja, klopt. Ja.
Wat weten we daarvan?
Nou, die was 2,5 jaar jonger. En die, dat was natuurlijk de man van de zaak, om het zo maar te zeggen. En die ging natuurlijk in het leger en die hield van paardrijden en van degenvechten en dat soort dingen meer. Hij zat ook in dienst toen Nederland door de Duitsers werd binnengevallen in 1940. Later heeft hij zich bij het verzet aangesloten en probeerde hij naar Engeland te ontkomen. En toen werd hij gesnapt. En uiteindelijk is hij bezweken in een concentratiekamp.
Ja. Triestigheid alom.
Ja,
Esme die wordt geboren en in Baarn.
Zij is geboren in Amsterdam.
Of in Amsterdam.
Ja, en ja. Als ze 3 is, dan verhuist haar ouders naar het platteland van Bussum. Tenminste, ja, platteland. Een optrekje daar, zal ik maar zeggen. Haar vader blijft ondertussen werken in Amsterdam. Die is directeur van Amstelfabrieken. En zij komt op school terecht in Bussum. Eerst de kleuterschool, later de lagere school. En op het moment dat haar ouders scheiden, dan gaat haar moeder met haar naar Bloemendaal. Dus die verhuizen naar de kust, zal ik maar zeggen.
Ja.
Een nieuw optrekje, zullen we zeggen.
Ja. Had dat te maken met haar relatie die ze met in Bloemendaal had? Of,
Nee. Ik denk dat ze... Kennelijk had ze het geld daarvoor. Ze wilde niet in Bussum blijven.
Ja.
Er woonde wel familie in die buurt. Dus dat zal ook de reden zijn geweest.
Ja. Dat betekende voor Esme dat ze een nieuwe leefomgeving ging krijgen.
Ja, ja.
Hoe oud is ze dan?
Dan is ze, even kijken, een jaar of 8. Dan verhuizen ze naar Bloemendaal.
Ja, en dan moet je naar school.
Dan
en
moet dan je een nieuwe basisschool of een lagere school, heette dat in die tijd.
Ja, nieuwe vriendinnen krijgen. Nieuwe sociale context.
Hoe
verliep dat?
Nou, dat is eigenlijk niet eens...
Wat voor meisje was het?
Nou, het was op zich wel een redelijk sociaal vaardig meisje. Het was wel meer een doener dan een denker, zoals het op haar rapport staat. Ze was wel sympathiek of zo. Maar ja, het gekke is dat er helemaal niks bekend is van vriendinnen uit die tijd. Dus er heeft ze nooit iemand gemeld van ik was goed bevriend van Esme. Ik kan nog wel wat vertellen over haar. Dus of ze inderdaad een rijk sociaal leven had, maar een vriendinnengroep, dat is helemaal niet bekend.
Dan blijkt dat op de intellectuele ontwikkeling van haar, daar waren vraagtekens bij. Je hebt dat onderzocht.
De mythe wilde altijd dat zij uiterst intelligent zouden zijn. Dus wij waren wel geïnteresseerd in haar middelbare schoolrapport. En die hebben we ook te pakken gekregen. Ja, dan blijkt eigenlijk dat ze een vrij matige leerling was. Ze is ook een keer blijven zitten in de tweede klas. Die moest ze overdoen. Ze had matige cijfers voor taal en ronduit slechte cijfers voor wiskunde en natuurkunde. Dus ze gaat op een gegeven moment ook wat toen heette HBSA doen. Dus de talen- en economiekant.
Ja.
En het is, maar goed, er komt ook een rapport, een psychologisch rapport uit in die tijd. En daar staat ook op dat haar intelligentie middelmatig zou zijn. Wat dat ook maar betekent.
Ja. Wat betekent dat voor haar ontwikkeling verder? Is ze naar de HBS gegaan uiteindelijk?
Ja, ze is naar de HBS gegaan.
En hoe verliep dat daar?
Daar is een keer blijven zitten in de tweede klas dus. Dat heeft ze tot de vierde klas heeft ze dat in Overveen gevolgd. Met matige resultaten. Wel steeds overgegaan op 1 jaar na. En dan verhuizen ze in... dat was in... Even rekenen. 35 verhuizen ze naar Baren. Dan gaat haar moeder is inmiddels hertrouwd met baron Alfred Schimmelpenning van der Rooijen. Die verhuist dan naar een optrekje in Baren, een heel groot landhuis. En Esme moet dan weer opnieuw beginnen in de laatste examenklas van de middelbare school, een HBS in Baren. En daar heeft ze merkwaardig ook plotseling wel betere resultaten. Maar ze maakt de school niet af.
Dat is vreemd.
Ja, dat is ook vreemd, want wij hebben het uit de bronnen rond haar moeder vernomen dat zij rond die tijd ongewenst of ongewenst, misschien van haar kant niet, maar dat ze zwanger raakt van waarschijnlijk een klasgenoot of een schoolgenoot. En op haar 17e, dat valt niet goed in haar kring. En, de familie dringt heel erg aan op een abortus, toentertijd verboden in Nederland en dat mocht niet. Maar goed, haar stiefvader, die was lid van het Olympisch Comité, Internationaal Olympisch Comité, die had zijn contact.
Die had contact in Zwitserland.
Die had wel contact in Zwitserland. En daar is ze toen naartoe gestuurd voor een abortus. En dat is ook uitgevoerd.
Ja, maar de leefomgeving die moest wel beschermd worden tegen dit akkefietje. En daar circuleerde een heel ander verhaal, hè? Wat de reden was waarom ze...
Zij blijft wat langer in Zwitserland hangen. Want zij is behoorlijk van de kook. En komt dan onder behandeling van een psychiater. Dat heeft daarmee te maken. Maar later wordt daar een andere draai aan gegeven. Hè? Haar vader zou een losbol zijn geweest met vrouwen. En haar moeder een ook zo degelijke dame. Ja, en die combinatie levert natuurlijk een jonge dame op met twee kanten. En de psychiater probeerde dat recht te zetten. En dat was falikant mislukt. De werkelijkheid was dus gewoon dat ze daar voor een abortus naartoe gingen. Ja, daar raak je ook flink door in de war.
Ja.
En dat is voorstelbaar voor een meisje van 17.
Ja. Heeft dat in het latere leven gevolgen gehad?
Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik durf dat. Ik ben ook geen psychiater. Wat iemand mij wel verteld heeft. Kijk, als je in je jeugd heel vaak verhuist. Dus heel vaak opnieuw moet beginnen. Dan ben je slecht in staat om je te hechten aan vrienden en vriendinnen. En dat zou best eens een rol gespeeld kunnen hebben bij haar.
Ja.
Dus dat zij geen vaste vrienden en vriendinnenkring had. Dus dat ze als het ware steeds op zoek was naar mensen bij wie ze kon aansluiten.
Ja. Dan komt ze terug uit Zwitserland, neem ik aan. En waar gaat ze dan naartoe?
Nou, de eerste jaren is ze nog steeds van de kook door alle gebeurtenissen. En haar stiefvader neemt haar dan mee op reis door Europa. De man die moet natuurlijk voortdurend allerlei Olympische comité's en sportwedstrijden bezoeken. En zij gaat mee. En dat duurt ruim 3 jaar. En dan heeft ze daar genoeg van.
Ja. En wat doet zij dan in de tussentijd? Want als je vader met het Olympisch Comité praat, dan...
Dat is niet helemaal bekend. Maar ze zou dan bals bezocht hebben en ook militairen ontmoet hebben. En weet ik het allemaal niet. Maar daar is niks over op papier gezet. Dus dat is niet helemaal duidelijk.
Ontwikkelt ze daarmee ook een behoorlijk taalgevoel?
Ja, kijk, haar taalcijfers waren niet geweldig. Maar dat zegt natuurlijk niet alles als je regelmatig op reis bent. Je zit in het buitenland. Dan kun je je voorstellen dat iemand toch wel redelijk Duits en Engels en Frans leert praten. En dat zou ze ook gedaan hebben.
Ja. Na 3 jaar is het genoeg.
Ja.
Wat gaat ze dan doen?
Nou, dan kies ze voor een verpleegstersopleiding. Ze gaat werken bij het ziekenhuis in Haarlem. Een gerenommeerd ziekenhuis. Het Sint-Elisabeth Gasthuis. En dat was eigenlijk voor de bovenlaag van de Nederlandse bevolking. De dames daarvan die als het ware voordat ze dan uiteindelijk zouden gaan trouwen. Daar als verpleegster aan de slag kan.
Ja.
Nou, daar zit ze een klein jaar, maar als ze examen moet doen, dan verknalt ze dat. Dat haalt ze niet. En die school was, dat ziekenhuis was vrij helder. Dan was het afgelopen. Dan kon je vertrekken.
Ja. Dat is dus de teleurstelling als die dingen niet lukken. Hè?
Nee, klopt.
Wat gaat ze daarna doen?
Nou, ze zit dan weer een tijd thuis. Maar ook dat wat daar gebeurd is niet helemaal duidelijk. Haar stiefvader schijnt er dan wel bij haar op aan te dringen. Dat ze op eigen benen moet leren staan. Het kan ook best zijn. Zij wordt dan inmiddels ook een dagje ouder. Dus ze is dan de 20 gepasseerd. 22 inmiddels. Het kan ook zijn dat haar kansen op de huwelijksmarkt van de elite wat vergooid heeft. Nee, want ik bedoel dat van die abortus. Ik weet niet of dat onbekend is gebleven. Dat hebben we niet kunnen achterhalen. Nee. Maar normaal gesproken was het zo. De hogere kringen die hadden dan van die bals. Die werden georganiseerd. En dan dat kon je laten zien. En dan. Maar kijken of er iemand hapte. In haar geval gebeurde dat dus niet. Dus zij gaat daarna opnieuw aan de slag bij een ziekenhuis. En deze keer was het burgerziekenhuis in Amsterdam. Een tikkeltje van minder allooi dan het Haarlemse ziekenhuis. En daar zit ze dan vanaf 1941 tot eind 42, zeg maar een dikke anderhalf jaar.
Ja.
Of al bijna 2 jaar, ja.
Ja, dat is in de periode dat de oorlog net begonnen was.
Ja, de oorlog begon natuurlijk in mei 40. Dan zit ze nog in Haarlem. Als ze naar Amsterdam gaat, dan is net de februari-staking achter de rug. De februari 41.
Ja, dan word je geconfronteerd als 20-jarige met oorlogsslachtoffers. Maar ook met demonstranten en mensen die gemarteld zijn. Die in zo'n ziekenhuis komen. Ja. Dat is behoorlijk heftig, denk ik.
Ja, toch is er in haar geval niks over bekend. Er is uit die periode van over haar persoonlijk zijn er geen feiten bekend. Er heeft zich ook nooit iemand gemeld uit die periode van wat is er nu met haar gebeurd of hoe ging het met haar. Nee, eigenlijk is ze buiten beeld. Dus wij vermoeden dat zij een leven heeft geleid wat vrij onopvallend was. Ze wilde waarschijnlijk niet een tweede keer zakken.
Nee. Dan is ook duidelijk dat ze niet afhaakt. Dat ze blijft volhouden. Dat ze blijft werken.
Ja.
En dan is op een gegeven moment ook die periode in dat ziekenhuis in Amsterdam is een beetje voorbij. Hè?
Ja.
Wat gaat er dan gebeuren?
Nou, zij ontmoet hem. Het is bijna een karakteristiek verhaal natuurlijk. En er is dus een mooie AJO die dus een arts en opleiding doet. Henk Kluwes. Die ontmoet zij en daar valt zelfs een blok voor. Henk ook voor haar. En die twee krijgen een relatie binnen het ziekenhuis. En dat is natuurlijk eigenlijk een verhaal van alle dagen. Om het zo maar te zeggen, zo gaat het vaak in die ziekenhuizen. En dat was in haar geval dus ook zo.
Ordinaire dokters en man.
Ja, nee, dat is ook zo. Het is vaak zo dat ze een verpleegkundige en een arts en opleiding. Ja, why not? En dat ging in haar geval dus ook zo. Dus daar heeft ze een paar maanden... daar krijgt ze een relatie mee. Dan komt van het een en ander. Want die Henk Kluivert, die had toevallig... dat was de beste vriend van Piet Meerburg. Bekend van de serie De Joodse Raad. En die houdt zich bezig met het smokkelen van Joodse kinderen. Dus die was dan dadelijk met verzet bezig. Die betrekt zijn vriend Henk daar ook bij. En op een gegeven moment gaat Henk Kluivert naar Leeuwarden. Naar Friesland, op verzoek van Piet Meerburg. Om daar de opvang voor studenten te regelen. Die willen onderduiken. En ook om opvang voor Joodse kinderen te regelen. Nou, dat doet Henk. En Esmee reist hem na een paar maanden gewoon achterna. En die vestigt zich ook in Leeuwarden.
Ja, kon dat zo makkelijk?
Kennelijk wel. Zij stopt met haar baan in Amsterdam. En ik weet niet of dat makkelijk ging, maar ze is wel weg.
Ja.
Ze doet het.
Ja, en dan kom je vanuit het westen van het land, kom je ineens in Friesland.
Ja.
Dat lijkt me een shock voor jezelf. Maar hoe reageerde die Fries op de komst van mensen uit het westen?
Nou, op zich viel dat wel mee. Kijk, het was natuurlijk ook Leeuwarden, de grotere stad, zal ik maar zeggen. Maar
je bent zelf Fries, dus je weet hoe dat werkt.
Ja. Maar god, zij vertoonde natuurlijk in zekere zin voor Friesland wel opmerkelijk gedrag. Want ze gebruikte lippenstift en make-up. En kwam met twee grote koffers vol kleren. Met bondjassen en toestanden en stola's. En al dat soort dingen aanzetten. En dat waren de Friesen niet heel erg gewend. En zeker niet midden in de oorlog.
Nee.
Maar zij had een garderobe van heb ik jou daar.
Ja.
Ze betrekt een kamer in Leeuwarden. En hele garderobe gaat mee.
Ja. Is er een natuurlijke verhouding tussen de Friese adel en de Hollandse adel? Om het zo te zeggen.
Dat is op zich altijd wel geweest. Maar dat speelde hier geen rol.
Dat speelde geen rol. Nee, en ook in de opvang van haar niet.
Nee. Ze komt bij een doodgewone kostvrouw terecht.
Ja.
Ja.
En hoe verloopt dat, die eerste maanden?
Nou, dat is een beetje wisselend als je terugkijkt naar die getuigenissen. Ze zat natuurlijk eerst met Henk Kluivert. Henk Kluivert, die moeten we opzoeken. Die had een ongelooflijk bekakt accent. Echt met zijn aardappel in de keel sprak hij. Toch is die vrij authentiek en oprecht. En als hij bij die boeren komt en die wil Joodse kinderen laten onderduiken, dan denken die mensen kennelijk toch van deze man. Dat is hem toch. Dus dat lukt ook allemaal. Tegen Esmee wordt raar aangekeken. Maar het is natuurlijk ook het zijn ook de jaren dat er van vrouwen heel andere dingen werden verwacht.
Ja.
En ze werd toen ook al een dagje ouder. Ze was inmiddels een jaar of 25. Ze was niet getrouwd. Ze sliep ook met Henk Kluivert. Wat men ook niet erg gangbaar vond. Lippenstift, kledij. Mensen het gewone volk in Friesland, waar ze dus wel mee te maken kregen in het verzet. Zat wel raar te kijken van haar.
Ja. In wat voor activiteiten van het verzet is zij betrokken geraakt?
Nou ja, eigenlijk wel van alles. Aanvankelijk was ze betrokken bij het smokkelen van die Joodse kinderen. Maar zij raakte ook direct betrokken bij het gewapende verzet. Dus de mensen met wie ze te maken had, ontwikkelden zich tot de leidinggevende mensen van het gewapende Friese verzet.
En dan had zij over knokploegen.
De knokploegen.
Ja.
En zij had dus ook te maken met het smokkelen van wegvoeren van Amerikaanse piloten. Die onderdak geven, et cetera, et cetera. Het smokkelen van wapens, daar deed zij zelf ook aan mee. Dus het waren echt de wat hardere activiteiten.
Ja.
En zij had natuurlijk wel een enorme charme en sprak haar talen ook. Dus zij kon ook Duitse officieren om haar vingers winnen.
Ja. Zijn er verhalen bekend waarin dat haar geholpen heeft?
Ja, dat zijn ze zeker. Het werd haar ook gevraagd om contact te leggen met die Duitse officier. En dat lukte haar ook wel. Of het nou heel veel opgeleverd heeft, dat vraag ik me. Dat is niet echt zo trouwens. Dat valt wel tegen. Maar ze heeft wel wapens gesmokkeld. Dus dat ze dan gewoon in de trein dat spul meenam. En ja, zij had meestal ook de voorkeur om in de Duitse Weermachtcoupé te gaan zitten. En er werd zij niet weggestuurd. Want ze sprak goed Duits. En de Duitsers wilden haar wel daar wel hebben.
Ja, want ze was charmant.
Ze was charmant en ze zag goed uit. Had mooie kleren aan, lippenstift. Wat weer nog meer.
Ja. Hoe was het verzet toen de tijd een beetje georganiseerd in Friesland? En op welk niveau bewoog ze zich?
Nou, ze zat wel in de hoogste kringen van het gewapende verzet. Er waren natuurlijk allerlei geledingen van het verzet. Ja, het ook het verzet dat zich bezig hield met het onderbrengen van onderduikers, Joodse kinderen, noem maar op allemaal. En ook dat we voor de financiële middelen moest zorgen. Maar zij zat meer en meer aan de kant van het gewapende verzet en deed daar aan mee.
Ja, en hoe werd dat aangestuurd? Friesland had daar zijn eigen...
Toen is mede zat aangestuurd door Krijn van den Helm, zelf uit Amersfoort afkomstig, zelf ook een westeling om het zo maar te zeggen. Die kon het ook heel goed met deze mee vinden. Zelf getrouwd met een Amsterdamse vrouw, die was wel wat westelingen gewend. En zijn collega Pieter Wieberga, dat was een door en door Fries. En die had veel meer moeite met deze mee van Egen.
Ja, waarom? Ja,
nou, die kwam zelf natuurlijk uit. Dit was een boerenknecht van oorsprong.
Okay.
En die kon eigenlijk totaal niet met haar overweg.
Ja, en waar heeft dat uiteindelijk toe geleid?
Nou ja, op een gegeven moment gaat het ook wel mis. Esmee die moet contact leggen met die Duitse militairen. Wordt dan verliefd op zo'n Duitse officier.
Oh ja.
Ja, oi. En dat brengt haar ook wel in het probleem. Ze raakt er ook wel half overspannen van. En gaat dan weer terug naar haar moeder in Baren.
Ja. Dan merk je dat je verliefd wordt op iemand en je zit in het verzet.
Ja.
Je wil natuurlijk niemand verraden of kenbaar maken dat je in dat verzet zit. Heeft ze dat ook vol kunnen houden ten opzichte van haar partner?
Het gekke is, er zijn natuurlijk wel allerlei mensen die daar zich over uitgelaten hebben. Ook wel collega's verzetsmensen. En die zeiden ook van, god, het kwam eigenlijk wel goed uit. Want als er weer eens een razzia was of zo, van dan tipte die Duitse officier hun wel. Dus dan wisten zij precies hoe het ervoor stond. Dus er was helemaal geen sprake van verraad. Ze waren ook op de hoogte dat Esmee iets met hem had. Maar goed, het gaat uiteindelijk toch mis. En zij raakt uiteindelijk, ja, misschien ook door haar hele verzetsklus, raakt overspannen van het hele verhaal. Gaat terug naar Baren. Had ondertussen wel contact gemaakt met een zekere Hans Jaken, ook uit Amsterdam, die ook iets met die Duitse officieren te maken heeft. En daarmee spreekt ze af en toe ook in Amsterdam. En na zo'n afspraak in Amsterdam besluit ze dan toch onverwachts terug te gaan naar Leeuwarden.
Ja, Hans Jaken, laten we daar even naar kijken. Want die gaat straks een cruciale rol spelen in. Ja. Wat was dat voor iemand?
Nou, die kwam uit de Jordaan, het Amsterdamse Jordaan. Zo zal ze vermoedelijk ook gesproken hebben. Die kwam wel uit de lagere kringen.
Burgermeisje?
Een burgermeisje. Nog een niveautje lager, denk ik.
Okay.
Ze was ook ongewenst zwanger geraakt. Ze had een kind gekregen. Ze had in een cel gezeten voor verzetswerk. Ze had Vrij Nederland of zo rondgebracht. Ze was flink onder handen genomen door de Duitsers. Dus die had een schrik te pakken gehad. En die zat ook niet goed in haar vel. Dus die had het op een gegeven moment... die moest natuurlijk ook in de kost voorzien voor haar dochtertje. En die papt dan in Amsterdam al aan met Duitse officieren. En met zo'n officier gaat ze dan door naar Leeuwarden. En daar ontmoet zij ook Esmee van Egen.
En waarom ging Hans naar Leeuwarden?
Nou, er was een Duitse officier die was daar...
Die was daar gelegerd.
Ja, en die was daar gelegerd en die nam haar mee terug uit Amsterdam.
Ja. Dan komen ze elkaar tegen.
Ja.
Nou. En wat gebeurt er?
Nou, ze, op een of andere rare manier, dan komen we weer bij het verhaal van het Esmee. Die lijkt ook allerlei mensen aan te klampen die niet van haar niveau, of in ieder geval niet uit haar kringen zijn. En dat geldt ook voor die Hans Jaken. Dat beschouwt zij toch als een soort dikke vriendin. En ze spreekt af en toe met haar af, heeft daar goed contact met haar. En als op het moment dat zij terug is in Baren, wisselen zij ook brieven uit, hele persoonlijke brieven. En dan spreken ze ook af in Amsterdam. Een kopje koffie op het station. En ze heeft Hans Jaken echt als een dikke vriendin gezien. Terwijl het in feite natuurlijk vrouwen totaal verschillende milieus waren.
Ja.
En misschien heeft daar ook wel een zekere jaloezie gespeeld. Ja. Vanaf de kant van Jaken.
Ja. Veranderden de omstandigheden behoorlijk. Hè?
Ja.
Zij zit in Baren bij de moeder.
Ja.
Eigenlijk misschien ook wel een beetje tegen haar wil in, hè?
Dat weet ik niet. Ze heeft er wel 2 maanden gezeten. Ondertussen zal die relatie met die Duitse officier ook op een laag pitje hebben gestaan. Die zal ze niet gezien hebben.
Nee.
Maar goed, ze maakte een afspraak met die Hans Jaken.
Maar heeft ze zelf de beslissing genomen om terug te gaan naar de moeder?
Ja.
Of werd dat genomen door die Duitse officier die zei van...
Nee, ze is zelf terug.
Heeft ze wel gedaan? Ja, ja. Oké.
Okay. Omdat ze gewoon over haar toeren is, om het zo maar te zeggen. Ja.
Ja. Oké, okay, en dan? Wat gebeurt er?
Nou, dan heeft ze een afspraak met Hans Jaken in Amsterdam op 6 juli. Ik noem de datum even met opzet, 6 juli 1944. En de volgende dag, die afspraak is in Amsterdam, maar de volgende dag gaat ze kennelijk met haar terug naar Leeuwarden. Want 7 juli duikt ze weer op in Leeuwarden.
Ja.
En dan trekt ze toch in bij die Duitse officier. Dus kennelijk heeft ze de knoop doorgehaakt. Ze wil met die Duitse officier verder. Maar ja, ze komt terug op het verkeerde moment.
Want?
Dat heeft ze zelf niet door. Maar het Friese verzet is door allerlei zaken, verraad en et cetera, diep in de problemen gekomen. En ja, precies op dat moment komt Esmé terug. En 1 en 1 is 2 in hun ogen. Esmé moet wel de verraadste zijn.
Ja.
En dat, want ze weten niet wie het wel gedaan heeft op dat moment. Dat wordt later wel duidelijk, maar dat weten ze op dat moment helemaal niet. En ja, ze kijken Esmé daarop aan. En,
want Esmé was niet op de hoogte dat hij er zulke grote problemen waren.
Nee, hij was 2 maanden weg geweest.
Ja,
die wist er helemaal van niks van.
Was, ook geen was even niet bijgepraat.
Nee. Er waren wel sprake van een paar brieven of zo, maar ze was totaal niet. Die dateren van juni. Dus ze was totaal niet op de hoogte van wat er in de maand juli gebeurd was in Friesland. Dus voor haar was het volstrekt onbekend.
Ja, en dan op dat moment wordt ze verdacht.
Ja.
Van die moet degene zijn die is doorgeslagen.
Ja, en dan gaat het vrij ver. Dan roepen ze haar op het matje. Dat doet ze dan ook, wat haar eigenlijk wel pleit voor haar onschuld. Want als je je zo schuldig zou voelen, dan kom je niet bij het verzet.
Kom je niet opdagen.
En, maar goed, dan dreigen ze haar met liquidatie. Ze moet ophoepelen uit Friesland. Of ze wordt doodgeschoten. En dan kiest ze natuurlijk niet of logischerwijs voor het ophoepelen.
Ja.
Dus ze gaat opnieuw terug naar Baren. Ze gaat opnieuw naar haar moeder.
Ja. Dus zijn die bronnen die wel het verraad hebben gepleegd, zijn die wel in kaart gebracht?
Verraad. Er was helemaal een KP'er, iemand van de knokploeg, die was opgepakt. En die was verschrikkelijk gemarteld. En de afspraak was altijd dat je dan minstens 1 of 2 dagen je mond zou houden. Maar het lukt hem niet. En hij slaat helemaal door en vertelt alles wat los en vast zit. En dan gaat het helemaal mis. Dan blijkt dat verzet zelf ook hele domme dingen gedaan te hebben. Die heeft notabene het archief met de codesleutel bij elkaar opgeborgen.
Ja, dat is niet echt handig.
Het kost de Duitsers even om dat te ontcijferen, maar dat lukt natuurlijk wel.
Ja.
En dan hebben ze in feite ook alle namen beschikbaar.
Ja.
En dan wordt het heel erg moeilijk.
Ja. Esmé die krijgt een soort laatste kans door te zeggen van nou, of wegwezen of je krijgt een kogel in je bast.
Ja.
Ze kiest dan om weg te gaan.
Ja, ze gaat terug naar haar moeder en naar Baren.
Maar als bekend is, als de namen bekend zijn, is het niet echt slim om naar je moeder te gaan.
Nee, dat is even. Dat klopt ook. Want de Duitse SD, de ziekenhuisdienst, is wel op zoek naar haar op een gegeven moment. En ik heb ook afgevraagd van. Zij gebruiken op een gegeven moment Hans Jaak om eens mee op te sporen. Of in de val te lokken. Maar ze hadden dat zelf ook wel kunnen vinden. Esmé had zich gewoon ingeschreven in Leeuwarden.
Ja.
En het was ook te vinden van waar zij vandaan kwam. En daar had je via de burgerlijke stand wel uit kunnen vinden van waar ze woonde. En dat zullen ze ook ongetwijfeld wel gedaan hebben.
Ja, en dan komt er een afspraak met Hans Jaak op het station van Amsterdam.
Opnieuw op het station van Amsterdam, 9 augustus. En daar, Esmé heeft dat eerder gedaan. Die heeft eerder met haar daar afgesproken. Dus die gaat daar niets vermoedend naartoe. En daar wordt ze opgepakt door de SD.
En dat was door het verraad wat Hans Jaak heeft gepleegd.
Ja, die in feite, die verraadt haar letterlijk met een Judaskus.
Ja.
Die geeft haar een zoen op het station en dan weten de Duitsers van dat is.
Oké, en dan wordt ze afgevoerd?
Ja.
En waar wordt ze naartoe gebracht?
Ze wordt naar Groningen gebracht.
Waarom Groningen eigenlijk?
Nou, daar zat het hoofdkwartier van de SD in het noorden. En ze wilden haar niet naar Leeuwarden brengen. Want dat zou het Friese verzet kunnen zien van ze hebben eens mee te pakken. De Duitsers wisten namelijk niet dat het verzet eigenlijk met haar gebroken had. Dus ze willen dat stilhouden. Ze brengen haar ook met een grote omweg via Arnhem helemaal. Met de trein en zo naar Leeuwarden. Zodat niemand haar kan zien. Dus in ieder geval niet het Friese verzet. Het was niet de gebruikelijke reis namelijk. De gebruikelijke route. En ze wordt dan in het zogenaamde Scholtenhuis in Groningen. Dat was het hoofdkwartier van SD. Wordt ze opgesloten. En daar zit ze een aantal weken. En dan wordt ze om onduidelijke reden. Want dat is ook niet helemaal bekend. De Duitsers schoten eigenlijk geen vrouwen dood. Of bijna niet.
Nee, daar moesten ze toestemming voor hebben vanuit Berlijn volgens mij.
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Het is echt vrouwen horen kinderen te krijgen.
Ja.
En die schoot je niet dood. En echt behalve in uitzonderlijke gevallen. Denk aan Hanni Schaft. Ja, het ook wel heel bond gemaakt. En het is ook niet helemaal duidelijk. Het is ook niet duidelijk te krijgen waarom Esmé doodgeschoten is. Het is wel zo dat er in die tijd is. Ze wordt op 7 september doodgeschoten. En 8 september wordt er nog een andere vrouw doodgeschoten. Ook van het Friese verzet. En het is allemaal Biden net na Dolle Dinsdag. Het kan ook zijn dat er wat paniek in de tent was. Maar normaal gesproken, in rond die tijd zijn heel veel vrouwen van Vught afgevoerd naar Ravensbrück. En dat was echt het vrouwenkamp.
Ja.
En dat lag ook meer voor de hand, dat ze eens mee naar Ravensbrück hadden gebracht.
Ja. Ze zit in Groningen.
Ja.
Daar heeft ze toch een. Zijn vraagtekens bij haar positie in dat centrum van het SD. Hè? Want het stond bekend als een keihard repressiecentrum.
Ja.
Werd gemarteld, geslagen, dat soort dingen. Maar
ja.
Esmee had op een of andere manier toch een wat andere positie daar.
Nou, dat is later door die SD beweerd. De vraag is of het waar is. Ze heeft er wel een paar weken gevangen gezeten. Ze lijkt daar niet gemarteld te zijn of wat ook, maar deden de Duitsers sowieso niet met vrouwen.
Nee.
Dan werd je hoogstuit zonder dat ze vrouwen verschrikkelijk te pakken. Nou, er zat een andere bekende Groninger verzetsvrouw toevallig in diezelfde periode. Nou, bij vrouwen ging het martelen. Je mocht bij wijze van spreken een week lang geen schone onderbroek aantrekken. Ik noem maar wat geks.
Ja.
Maar je werd niet verschrikkelijk geslagen en gemapt. En zoals dat met mannen wel deden.
Ja. Je zegt het al. Een Dolle Dinsdag komt eraan. En dan, dan gaat ze, wordt ze zeg maar bewogen om mee te gaan naar een centrum waar ze dan afgevoerd zal worden. Kun je even beschrijven wat er die dag gebeurt?
Nou, het is op 7 september. Dan wordt zij 's avonds met de auto weggebracht. Dat was niet helemaal vreemd. Want de Duitsers die konden natuurlijk zich overdag nauwelijks meer vertonen met al die geallieerde gevechtsvliegtuigen. Die schoten op alles wat los en vast zat. En ze wordt 's avonds weggebracht. Maar opmerkelijk genoeg wel samen met een KP'er. Die ze wel flink gemarteld hadden. Dat moet haar aan het denken gezet hebben. Ze zal misschien zelf nog gedacht hebben, ik ga naar Ravensbrück of weet ik veel wat. Maar dat ging trouwens meestal per trein. Dat ze met hem in de auto zat, was natuurlijk bijzonder onheilspellend.
Ja, want die KP'ers die schoten ze gewoon af.
Die schoten ze gewoon dood.
Ja.
Ja.
Dan, waar gaan ze naartoe?
Ze gaan naar het Versterkenboogkanaal, vlak ten noorden van Groningen. Naar een relatief eenzame plek. En daar mogen de KP'er en Esmee mogen uitstappen. En die krijgen beide een nekschot. Schieten ze dood.
Ja, het bleef niet bij één schot?
Nee, ze hebben Esmee geloof ik. Die hebben ze met 6 of 7 kogels doorzeefd. Of doorzeefd. Ze hebben 6 of 7 kogels van 3 verschillende kalibers. Dus er moeten 3 mensen geschoten hebben. En ik geloof dat hij 4 of 5 kogels had of zo. Maar ook op hem hebben dus verschillende mensen geschoten.
Ja, na verloop van tijd is ze gevonden. Ja. Is er onderzoek gedaan.
Ja.
En is er vastgesteld wat haar verwondingen waren.
Ja.
Maar eigenlijk wisten ze nog niet dat het om haar ging.
Nee want ze had geen identiteitsbewijs bij zich. Niks. Alleen sieraden, wat ook opmerkelijk genoeg was. De Duitsers hadden haar niet daarvan ontdaan.
Nee.
En ze had haar kleren nog aan. Ze hadden de sieraden nog. Ze wordt de volgende dag al gevonden. Hij niet. De man heeft een week langer geduurd. Maar zij drijft tegen de wal aan. Wordt al gezien door een of andere schipper. Die attendeert de politie. En dan kost het even wat tijd. En op een gegeven moment dan komt de politie erbij. Ze wordt eruit gehaald. En er wordt onderzoek naar gedaan. Het is duidelijk dat ze vermoord is. En er wordt een politieonderzoek gedaan. Maar dat levert allemaal niks op. Het is niet duidelijk wie ze is. En het wordt eerst gelaten voor wat het is.
Ja. Waarna wordt wel haar in die identiteit vastgesteld?
Nou, dan is de oorlog afgelopen. Dan wordt er opnieuw een oproep gedaan na de oorlog. Ook in zo'n politieblad. Met foto's ook. Postmortem foto's. Wie kent deze mevrouw? En dan is het begin juli. En dan is Henk Kluwes. Die komt bij haar moeder langs. Die zei, waar is ze meegebleven? En haar moeder heeft haar voor het laatst gesproken. Als ze in het Scholtenhuis zat. Dan mocht ze nog 1 keer bellen. En dat is het laatste wat hij weet. Dus dan reizen ze samen naar Groningen. En daar worden ze dan geconfronteerd met de postmortemfoto's en de sieraden. Ja. Zelf is ze inmiddels al lang begraven. En zo wordt ze dan geïdentificeerd.
Ja, waar is ze toen begraven?
In Noorddijk, is een dorpje vlak boven Groningen.
Ja, ja. Wat is eigenlijk met de mensen gebeurd die haar om het leven hebben gebracht?
Nou,
zijn die bekend?
Ja, ze is neergeschoten door 3 mannen. Eén daarvan is voor het vuurpeloton geëindigd. Die is na de oorlog doodgeschoten. Zijn broer die kreeg levenslang. Maar is ontsnapt met 6 anderen uit de Koepelgevangenis van Breda. En die is naar Duitsland gegaan. daar, hij had in Duitse dienst gezeten. Had dus de Duitse, recht op de Duitse nationaliteit. En is nooit meer uitgeleverd in Duitsland. Dus is daar 90 geworden en nooit meer teruggekomen. De derde persoon, dat is een Duitse trouwens, Ernst Knorr. Die is overgebracht aan het gevangenis in Scheveningen. En die komt daar op raadselachtig manier aan zijn eind.
Ja, en raadselachtig?
Ja, die zou zich of ze zelf opgehangen hebben. Of die is van de trap gedonderd. Maar ja. Vreemd verhaal.
Ja, mogelijk suicide.
Ja. Ja, nou dat zou kunnen, maar hoogwaarschijnlijk is je om het leven gebracht.
Ja, ja oké. Dan ontstaat er een situatie dat je gaat merken van, ja, nou ja, ze is overleden.
Ja.
Er zitten nog vraagtekens bij Wega ook. Hè?
Ja.
Van, wat heeft ze precies gedaan?
Ja.
En dan komt er een naoorlogs vervolg. Die Ans Jaake, die wordt...
Want ze komen al snel achter dat zij haar verraden heeft. Kijk, haar moeder moet ook... er moeten ook brieven van Esmee zijn geweest. Kijk, die brief die Ans Jaake haar geschreven heeft om haar uit te nodigen naar Amsterdam, die hebben we nooit kunnen vinden, maar die moet er wel geweest zijn.
Ja.
En mogelijk heeft haar moeder die gehaald, dan weet ik veel wat. Maar in ieder geval, het was duidelijk dat het laatste spoor was. Ans Jaake wordt opgespoord en die wordt beschuldigd van verraad. En die wordt ook in een proces ter dood veroordeeld.
Ja, en dan ontstaat er een hele rare situatie.
Ja, een hele gekke situatie, want je zou dan denken, er komt hoger beroep. Nou, dat kun je je voorstellen. Ans Jaake, die was jong, die had een kind. Ze schoten ook in Nederland vrouwen niet zomaar dood. Dus je krijgt hoger beroep. En dan 4-4-4, dan krijgt het Friese Verzet ineens een kans om een onderzoek in te stellen. Maar dat doen ze gek genoeg niet naar Ans Jaake, zoals je zou verwachten, maar juist naar Esmee. Dus niet naar de dader, maar naar het slachtoffer. En Esmee wordt in een uitgebreid onderzoek door allerlei mensen zwart gemaakt. En ze zou de boel verraden hebben, ze zou dit en ze dat, en ze deugden niet. En dan neemt het proces ook een gekke wending. De doodstraf wordt dan omgezet in 12 jaar. En daar zit ze uiteindelijk een jaartje 5-6 van uit. En dat komt door dat hele onderzoek.
Ja, de uitkomst van het onderzoek was, Esmee heeft de tent verraden.
Ja, het is heel negatief voor Esmee. En onderzoek naar Ans Jaake is er niet gedaan.
Esmee is dan dood, dus het heeft geen gevolg voor Esmee.
Nee.
Maar wel voor het vervolg van het verhaal.
Ja, want voor haar moeder is dat natuurlijk een harde klap. Haar dochter is vermoord. Haar zoon blijkt ook te overleden te zijn in het concentratiekamp. Dus die moeder zit met twee dode kinderen en haar man is in de oorlog overleden. Die zit met een groot drama. En er wordt ook nog gezegd dat de dochter een verraadster zou zijn geweest.
Ja.
Dus dat heeft die vrouw wel behoorlijk kapot gemaakt.
Ja. Blijft die moeder in Baarn wonen?
Nee. Die verhuist opnieuw terug naar de kust. Dus richting Bloemendaal, om het zo maar te zeggen. Daar gaat ze opnieuw wonen. En daar sluit ze de rest van haar leven.
Maar dan zijn er ontwikkelingen, want er gaan op een gegeven moment mensen zich bemoeien met het verhaal. Gaan het verhaal herschrijven door onderzoeken.
Ja.
Gaat dat de bevindingen van het verraad bevestigen?
Nee, dat neemt dan weer een andere wending. Want Pieter Wiebega, de leider van het Friese Verzet, die slaapt slecht in 1960. En de dokter zegt van, god, zet maar eens wat dingen op papier. En dat gaat hij dan doen. Dan gaat hij allerlei onderzoek uitvoeren. En dan begint hij eigenlijk van voor naar aan. Hij gaat allerlei mensen interviewen. En dan komt hij eigenlijk tot de conclusie dat er veel te hard geoordeeld is over Esmee. De rest gaat er niet in mee, die blijft stug bij zijn standpunt. Maar hij vindt dan wel dat ze te hard beoordeeld is. En dat onderzoek wordt later nog eens een keer herhaald en nog verdiept door andere mensen, journalisten van Vrij Nederland bijvoorbeeld. En die pleiten haar dan in redelijke mate vrij. Alleen ze blijft wel de losbol die het met allerlei mannen aangelegd zou hebben. En dus in die zin blijft er steeds wel wat aan haar kleven. En het lukt ook nooit. In Friesland is een monument voor alle gevallen in het verzet.
En daar waar staat dat?
Wat hè?
Waar staat dat monument?
In het verzetsmuseum in Leeuwarden.
Oh, ja.
Daar staan de namen van 300 mannen en één vrouw. Vrouwen werden sowieso minder vaak doodgeschoten. Maar Esmee is daar nooit op terechtgekomen. En dat had alles daarmee te maken. Haar rol was omstreden. En dat verandert pas door mijn onderzoek in 2024. Dan wordt de zaak nog een keer opnieuw bekeken. En dan vindt iedereen het goed dat haar naam daar alsnog aan toe wordt gevoegd.
Ja.
Dat is in 2024 gebeurd.
Wat was het cruciale omslagpunt?
Nou, dat eigenlijk de uitkomst van mijn onderzoek, dat er eigenlijk geen enkele aanwijzing was dat zij verraad had gepleegd. Dus dat het gewoon eigenlijk heel gek gelopen was. Dat er geen poot om op te staan.
Ja.
En dat vermoedelijk ook, tenminste, dat was voor mij ook wel een punt. Dat het ook alles had te maken had met haar vrouw zijn. Dat ze dus vooral daar ook. En ook de manier waarop ze zich kleedde en zich gedroeg. Dat ze vooral op haar persoon is afgerekend.
Ja. Dat kan heel pijnlijk zijn voor de mensen die natuurlijk keihard hadden vastgehouden aan hun eerste opinie over haar.
Ja, nou ja, die waren in 2024 natuurlijk allemaal overleden. Dus dat speelde geen rol meer. En al is wel aan allerlei betrokkenen en ook kinderen van betrokkenen gevraagd van God, kun je hierin vinden? Nou, dat kon iedereen zich wel.
Ja.
Eerherstel. Eerherstel.
Ze ligt begraven in Baren.
Ja.
Is herbegraven vanuit Noorddijk.
Ja, ja.
Is nog iets opmerkelijks op het kerkhof aan de hand?
Ja, want kijk, haar broer ligt daar. Of de naam van haar broer wordt ook op de grafsteen vermeld. De broer zelf is niet teruggevonden natuurlijk. Die is in Bergen-Belsen omgekomen. Ja. Maar Henk Kluwers, de verloofde uit de oorlog, die heeft rond zijn 50ste al laten vastleggen dat hij vlak in de nabijheid van Esmee begraven wilde worden.
Ja, maar die was gewoon getrouwd, hè?
Die was getrouwd. Maar goed, dus op een gegeven moment overleed zijn vrouw ook voor hem. Dan laat hij die vrouw in Baren begraven. En dan wordt hij zelf later bij begraven.
Oké, en dat is tegenover het graf van...
Tegenover het graf van op een steenworp op afstand van Esmee.
Ja. Ja. Een heel bijzonder verhaal. Wat doet zo'n verhaal zelf met jou?
Nou, ik vind het wel... Ja, God, je hoort natuurlijk regelmatig van vreemde rechtszaken. En dat is wel eens vaker dat iets bij zo'n rechtszaak misgaat. De Deventer-moordzaak, wat die man het echt gedaan schijnt te hebben. Of de Puttense zaken, noem maar op. De rechtszaak van Esmee blijkt ook een vreemd geval te zijn geweest. En dat vind ik wel heel opmerkelijk. Dat zoiets ook zo lang kan blijven bestaan.
We praten over 80 jaar, hè? 80 jaar vreemd.
Ja, ja.
Ik vind het een prachtige afsluiting van deze periode en van dit jaar. Ik denk dat ik namens VEO spreek om jou toe te danken voor het onderzoek weer gedaan hebt.
Graag gedaan.
En je bent helemaal vanuit Dokkum deze kant op gekomen.
Ja.
En om jouw verhaal te vertellen, wij zijn zeer erkentelijk dat je dat op deze dag hebt willen doen.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.
Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. 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 Stay with me.
Terwijl Oudjaarsavond langzaam wegtikt met op de achtergrond het nerveuze geknetter van het laatste jaar zelf vuurwerk afsteken en in vele huiskamers de oliebol en appelflap worden gezien als een volwaardige maaltijd, is het tijd voor een klein moment van etikettencontemplatie. Want ook op 31 december valt er nog iets te leren. Bijvoorbeeld dat goede voornemens eigenlijk niets anders zijn dan beleefde pogingen om onszelf te vertellen dat we het volgend jaar echt anders willen doen. Het afgelopen jaar mocht ik, net zoals nu, als uw nederige etikettencoach met veel plezier wekelijks in de radiostudio van Zaagmans in de Avond aanschuiven. Samen met u als Zaagmans luisteraar heb ik de wondere wereld van correcte manieren doorkruist. Van de eeuwige vraag wie de laatste bitterbal mag pakken, het juiste antwoord is diegene met de beste pokerface, tot hoeveel buren dien ik van tevoren op de hoogte te brengen als ik een garden party geef. Het antwoord is, mits het geen lowlands wordt, iedere buur die u liever te vriend houdt. Een jaar lang heb ik mijn kennis met u gedeeld over bijvoorbeeld dresscodes en welke kleding u beter alleen in het donker kan dragen. En met veel plezier heb ik u hopelijk stijlvol begeleid door de jungle van moderne omgangsvormen, barbecue-etiketten en de do's en don'ts op netwerkborrels. Mede dankzij u waren de uitzendingen een stijlvol feest, want zonder u als aandachtige en kritische luisteraar geen mooie radiomomenten en herkenbare zuchten van oh ja, dat doe ik ook altijd verkeerd. Veel dank aan het geweldige Zaagmans-team, Wouter, Daan, Robert, Esther en Wim. Laten we met stijl, ingetogen zelfspot en beleefde ondeugendheid het nieuwe jaar instappen. Ik wens u en de uwe een sprankelend, stijlvol en gezond 2026 toe. Volg je etikettencoach, dan bent u ook in het nieuwe jaar altijd stijlvol voorbereid.
Natuurlijk is een bijzonder woord van dank verschuldigd aan de 100 bijzondere gasten die ons programma verrijkten met hun kennis, het delen van hun gedrevenheid en de zorgen. En niet te vergeten natuurlijk onze tipgevers, zij die ons gevraagd en ongevraagd hebben voorzien van de misstanden en opmerkelijke zaken in en buiten onze regio. Zonder jullie gezamenlijke inbreng zou Zaagmans zich niet zo hebben kunnen ontwikkelen. En laten we vooral niet vergeten zij die met ons meedachten en meewerkten. Onze etikettencoach Robert Bosma, onze redacteur en technici. We hebben het met ons team met veel plezier voor u gemaakt en wensen je een mooie jaarwisseling en een voorspoedig 2026 toe. Pas op voor de te korte lontjes en de te diepe glazen. Geniet van de laatste uren. Volgende week een nieuwe.